Ja, die in Cynthia.
Ja.
In het oude gebouw.
Ook nog het oude gebouw met mijn vader. Die zat onder de dijk toen, hè? Komen we naartoe stellen.
Ja. Ja, ik heb er geen foto van gezien. Hij dacht dat gebouw, heet dat, die hoe heet dat, Micro, hoe heet dat gebouw?
Ja,
en daar staat hij nog voor.
Daar stond hij voor, ja. Daar
stond hij voor, ja.
Dat stond allemaal huizen toe natuurlijk. Heel de dijk stond vol met huizen. Hoor.
Ook aan die kant?
Ja, aan die kant.
Ja.
Tot de stoep toe stonden we allemaal uit. Oh. Allemaal weggegaan met de dijk.
Ja.
Heel dezelfde buurt hoor. Dat werd eigenlijk vroeger echt gezellig. Toen lijken we overal de wijk gewoon op nieuw lekker of zo. En hier op de Rijn, allemaal boeren zetten we voor het allemaal. Wel kocht en Arie en heel kocht. En deze broer. En dan zat ook voor Arie de Haan. En dan Jan de Jong. En dan weer zat weer een boer naast. Heel wat, heel erg vol met boeren.
Ik heb niks meer binnen, denk ik.
Nee, dat is wel een dijkje allemaal weg. Ja, alles weg.
Maar die oude kerk van oude gereformeerden, was die net zo groot als dit?
Nou, een beetje later heb ik nog een stuk eruit gebouwd aan de zijkant. Dus dat ging ook wel zoiets. Ja, dat ging wel. Ja, hier wel. Ik kon bijna groter, dat was een galerij. Ja, een bovengalerij. Ja, dat was wel groot. Toen heb ik die kerk gebouwd. Heel groot. Je hebt alles leren gehad. Ik ben er zelf niet geweest. Het is heel brouw aan, denk ik.
Ja.
Het is hier, zo groot volk, weet je het nou hoor.
Volk?
Veel volk, ja. Ik denk dat ik wel meer erbij was. Dat is echt wel kwijt hoor.
Ja, dat doet Dominic Seyssa.
Ja, dat is nog volk. Ja, nou, ik alweer wat. Nou, dan zijn we tegen z'n weg. Ik bedoel, ik heb ook daar op de gezin met 8 kinderen. Die zijn natuurlijk wel huis. Nou, ik heb wel helemaal heen. 4 benen, weet je dat allemaal.
Ja, dan had het.
Dat had ik eruit.
Ja, dan had het.
Ja, je had de huis voor je werk en je had het niet. Ik bedoel niet. Ik kon hier niet verhoudt. Ik dacht dat het niet zo was. Ik dacht dat het een kostje was. Maar hier bijna.
Ja, dat is vaak.
Ja. En bij zijn ouders vandaan ben je een eind weg. Dat is wel goed. Dus hier.
Ja.
Dus hier is het. Misschien heb ik maar niks. Ik ken er een eind weg van.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wel even kort gedaan.
Ja.
KO-centrum, daar zit allemaal asielzoekers in natuurlijk, in de Havenkerk.
Oh, nou ja.
Dat is wel fijn. Ja. Zal het niet wat worden, dat is wel een moeilijk hoor. Ik vind het niet erg op, want het is goed hoor. Ik vind deze. Ik heb net wel.
Ja, nee, dat is. Ja, dat is ook. Ik vind deze mooier. Ja, mooier. Ja. Ik denk dat woord is, maar. Ja. Als je ontmoetingsschip.
Ja,
kolossaal.
Ja, dit is veel, ja.
Ja,
dat vind ik ook niet veel. Kinderen wel een pop en zo.
Ja, dat zal.
Met stoelen en zo.
Ja.
Maar ik vind het wel, ja. Voor mij hoeven we niet weg. Ja.
Nee.
Het is toch de weg ook niet, denk ik, want alles wordt afgesneden als verkeer. Ja, daar hebben we even alleen op, hè.
Ja. Ja, dat is ook zo.
Ja.
Anders zijn we zelf naar over niet gekomen.
Ja. Nou, begin het kost zoveel en dan op te knappen. Dat is dit heel goed rekening.
Ja.
Buiten mond op mond en dan is het ook wel een beslissing. Ga je nog wat, ga je nog wel, ga je niet doen.
Ja, dan moet je echt een beslissing maken, blijven we.
Ja. Dat is natuurlijk wel het oog om ook.
Maar het oog stond eerst beneden.
Ja.
Maar eerder, want het voorste gedeelte, ik heb eens een keer een oude foto gezien. Ik denk, ja, dat zo. Het voorste deel zat er niet aan.
Dat zat er goed.
Die zat er niet aan, waar je eigenlijk binnenkomt.
Oh, nee. Nee, dat zat niemand.
Nee, maar dat zat er ook niet aan. Want je kwam volgens mij ook niet
het
orken binnen of zo.
Ik heb daar achter voor de richting kwam. En die in de hal gestaan hebben voor boven in de gelade. Toen heb ik een water weer onderin gezien. Dat is het water weer gemaakt. Maar die boven zit daar dan in het domein niet zien, hè? Organist. Kijk, je precies voor de ballen kan
houden.
Ja. Ja, het is een aankomst, je kan
daar
weer.
Ja,
er
kunnen een paar mensen zitten.
Lekker.
En wat je ziet hier natuurlijk met die verwarmingsbuis, die denk je ook op.
Ja.
Dat is
dat
werd
nog,
is dat?
Ja. Die hebben we uitgezet. Waar ik wel omhoog had.
Ja.
Dat is wel langs.
Nee, ik denk misschien bijna met die echo's. Dus.
Ja, dat is daar mooi nog. Die waren stoppen voor de mensen en zo. Dat is wel diep.
Ja.
Anders krijg ik die water. Dat is al nog in de nacht van trekken.
Ja,
dat is koud. Moet je echt alles goed dicht doen.
Ja, maar geïsoleerd is nul natuurlijk. Het is al nul geïsoleerd zijn.
Nee. Het is 100
daar historie op moet staan.
Ja, we hadden het er net over hoor. Het is wel een knus kerkje. Ja, dat is heel positief.
Ik moet daar niet aan denken, dat we weg moeten hier.
Nee, dat zeg je ook niet. Nee, ik zeg dat tegen hem ook. Nee,
net zoals in een ontmoetingskerk.
Dat is gewoon niks.
Nee, ja.
Nee, dat is hier
helemaal
gebeurd. Dat is gewoon,
ja, ik kan heel goed denken mensen die hier opgegroeid zijn. Ja. En dan staan voor de kerk en dan zeg jij, jongens, we gaan. Ach, ik weet niet.
Ja,
ik denk wel dat een dingetje is.
Ja.
Dan kan ik me heel goed indenken dat je ook nog in opstand komt. Ja. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan keer ik me hier vast aan die bank. Nee, maar ik kan me dat heel goed indenken. Als jij hier, je hebt hier je hele leven doorgebracht. Ja. Mooie, minder mooie dingen. Ja. Die kom op. Dat je, ja.
En je bent dan predikant als heel graag voorgaan. Zo klein. Je staat echt op de mensen.
Ja, ja, dus, ja, het is niet een grote ruimte. Ja. Of een hele hoge ruimte. Dan denk ik, nou, wat. Ja, het is wel, ja.
Ja,
het is een knuskerkje. Ja.
Zeg, dat zijn maar uitzending aan.
Wat zeg je?
Dat uitzending aan.
Ja, die hebben we aanzetten.
Dat
willen graag met elkaar lezen vanavond uit 2 Timotheus 4. En zingen uit Psalm 18, de voorzang. Dus lees uit 2 Timotheus 4. En zingen uit Psalm 18 en daarvan de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heere, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Psalm 18 en daarvan de voorzang. Lezen uit 2 Timotheus 4 vanaf het eerste vers. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij, de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover. Zullen de Heere smeken om zijn zegen. Heere almachtige, heilige God in de hemel, koning der koningen en Heere der heerscharen, u die ons ziet en kent, veel beter dan wij onszelf kennen, U die vanavond onder het zingen door alles heen kon blikken in ons hart. Of daar op de bodem dat woord wat we op de lippen namen ook werkelijkheid is. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen u hartelijk beminnen. U weet of ons hart gevuld is met de liefde van u en de liefde van Christus. U weet of bij uw kinderen die vanavond gekomen zijn onder misschien wel een hele dikke laag met as van allerlei beslommeringen en bekommeringen van het leven, u weet of daaronder toch dat vuurtje brandt. Dat als het erop aankomt en u ons vraagt, hebt gij mij lief, we toch niet anders kunnen zeggen, ja Heere, ge weet dat ik u lief heb. Zou u dan vanavond in ons midden willen zijn, Heere? En zou u dat vuur vanavond willen aanblazen van uw volk, wat misschien heel ver is weggezonken? Wilt u het vuur aansteken in harten die nog nooit hebben gebrand van liefde voor u? Wilt u vanavond werken in de zielen van zondaren die vol van brand zijn, die het moeten zeggen, hoe branden mijn genegenheden om de wereld in te treden, om alles te doen wat de wereld te bieden heeft? Wilt u dat vuur blussen? En wilt u dat vuur ontsteken? Dat vuur wat doet roepen tot u de levende God, om genade, om vergeving. U weet hoe we hier vanavond gekomen zijn, of er zondaren gekomen zijn die zo hartelijk verlangen dat ik hem ken. Hoe zou u dat vanavond dan willen doen, Heren? Want we kunnen vanavond wel samenkomen en rondom een boek zitten en daar vanavond veel van leren, maar ach, hoe rijk dat ook is, daar kunnen we vanavond de eeuwigheid niet mee aandoen. We hebben de Heer Jezus nodig. Wilt u dan toch uw eigen lieve Zoon openbaren aan zondaren? Wilt u zondaren ogen des geloofs geven om zijn schoonheid te zien, en armen des geloofs om hem in al zijn schoonheid aan te nemen en te omhelzen? Wilt u voeten geven om tot hem te mogen vluchten? Wilt u geven dat zo zondaren tot u bekeerd mogen worden en gered mogen worden van het eeuwig verderf? Heer, wilt u dan vanavond alles wegnemen wat hinderen kan? Onze zwakke moed, onze kleine krachten, het aangevochtene, u kent het, u weet het. Wilt u vanavond ook Aarons en Hus geven om het samen vanavond van u alleen te verwachten? Tot eer en glorie van uw nooit volprezen naam. Om Jezus wil. Amen. Toch wel bijzonder dat we twee weken geleden, bij dat vorige hoofdstuk bepaald werden bij Johannes, de laatste woorden van Johannes die hij nog voor zijn sterven heeft meegegeven, een soort testamentaire boodschap hebben we toen met elkaar overdacht, en vanavond worden we bepaald bij dat volgende hoofdstuk wat handelt over de zekerheid, en ook hier gebruikt Rel weer een bijbeltekst van een van Gods dienaren die aan het einde van zijn leven is gekomen. In 2 Timotheus 4 hebben we gelezen waar de apostel schrijft en zegt, want ik word nu, in vers 6, tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Dus de woorden die vanavond naar ons toe komen zijn opnieuw woorden van iemand aan het einde van zijn leven. Het einde van het leven van de apostel Paulus, die nog aan Timotheus de laatste woorden meegeeft en ja, dan roemtaal op zijn lippen neemt. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. R.L. zegt, we worden vanavond geplaatst in een zeer gewichtig ogenblik. in het ogenblik dat de apostel de dood in het aangezicht ziet. En de dood is altijd een plechtig onderwerp. De dood van Paulus, dat gaat nog wel. De dood van onze vader of moeder of broer of zus, dat is indringend, maar gaat misschien nog wel, maar onze dood. Memento mori, gedenk te sterven. Dat is het plechtige, het zware moment waarin we vanavond geplaatst worden. De apostel weet het, ik ga sterven. Mijn ontbinding, de dag dat ik in het graf gelegd word, dat ik zal gaan ontbinden, dat mijn lichaam weer tot stof zal wederkeren, is heel dichtbij. Als je daar vanavond een ogenblikje over nadenkt, dan, ja, je zou daar wat gedachten over hebben. Hoe zou dat nou voor Paulus zijn? Moet je toch voorstellen dat je aan het einde van je leven terugkijkt en dat je nog heel goed weet dat je als een briesende leeuw, als een verscheurende beer, het land bent doorgegaan en mannen en vrouwen en kinderen uit hun huizen hebt gesleept. Dat je hebt bewilligd in de dood van deze mannen, vrouwen en kinderen. Dat je aan het einde van je leven staat en dat je het nog levendig kunt herinneren. Dat je bij Stefanus stond die gestenigd werd en jij op de jassen passen mocht, zodat al die anderen meer bewegingsvrijheid hadden om grotere en zwaardere stenen met meer kracht en woede op die Stefanus te werpen, tot die man daar de dood inging. Dat is het leven van de apostel Paulus. En je zou toch denken, als je zo'n leven geleid hebt en je dood is aanstaande, dat de hand op de mond gaat en dat je zeer bang bent en zeer zult vrezen. Zo'n leven achter de rug. Een zondaar, hij zegt het zelf. Ik ben de voornaamste, de allerergste zondaar op de aarde. En toch niets daarvan. Niets daarvan. Hij zegt, ik word geofferd. Mijn ontbinding is aanstaande en ik heb de goede strijd gestreden, de loop geëindigd, het geloof behouden en nu is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Het is alsof de apostel de psalm 23 op zijn lippen neemt en zegt, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en uw staf zullen mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Het is alsof de apostel vol gegoten wordt met liefde en met verlangen om heen te gaan. Zoals ook in die 23e psalm staat, gij zalft mijn hoofd en doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeden. Vloeien het zalig goed mij door uw gunst gegeven. Verlaat me niet, volgt me al mijn leven, zodat ik straks in dat heilig huis des Heren een lange reeks, een eindeloze reeks van dagen mag verkeren. Paulus toch, hoe is het mogelijk om zo te roemen, om zo vast en zo zeker te zijn dat je zalig zult worden, kan het toch? Rel zegt, de apostel doet hierbij het naderen van de dood drie dingen. Hij kijkt achterom in zijn leven. Hij kijkt naar beneden in het graf. En hij kijkt vooruit naar de toekomst die wacht. En dat moeten wij vanavond ook doen. Wij moeten achteruit kijken naar het leven wat achter ons ligt. Wij moeten naar beneden kijken naar het graf wat ons wacht. En we moeten vooruit kijken naar de toekomst. Naar de plaats waar wij straks de eeuwigheid, de nimmer eindigende eeuwigheid, zullen doorbrengen. Want nu de apostel Paulus, die kan het zeggen. Hij kan het zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de strijd met de wereld, met de duivel, met mijn eigen vlees gestreden. En ik heb daar waar velen zijn teruggedeinst en zijn afgehaakt en de tegenwoordige wereld weer hebben lief gekregen. Ik heb de goede strijd gestreden. En dan het tweede, nadat hij dit beeld gebruikt van die soldaat, gebruikt hij vervolgens het beeld van die wedloper in die renbaan. Hij zegt, ik heb de loop geëindigd, ik ben niet halverwege gestopt. Ik heb me niet laten verleiden door die mensen die die gouden sieraden op die renbaan gooiden, om de loop te stoppen, dat sieraad op te rapen en naar huis te gaan met rijkdom voor het leven. Hij heeft gezegd, weg wereld, weg schatten. Hij heeft zijn renbaan gelopen en de loop geëindigd. Hoe ruw, hoe stijl, hoe moeilijk het leven ook was, ik heb alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van Christus. En nu nader ik daar de eindstreep, nog een enkele stap. En dan is het ogenblik daar dat ik ontbonden zal worden. En dan zegt de apostel ook, ik heb het geloof behouden. En het woordje behouden, zegt Ruil, dat wijst op het rentmeesterschap. Hem is het geloof toebetrouwd en de waarheid van het woord van God toebetrouwd. En hij mag zeggen, ik heb het behouden. Er is veel op afgekomen. Er is veel strijd gestreden. Er zijn talloze pogingen gedaan om de apostel af te trekken van die leer die naar de godzaligheid is, van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Maar hij mag zeggen, ik heb het toch behouden. Wat een zegen als je zo aan het einde van je leven mag terugblikken en mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Nee, de vraag is niet of u strijd hebt gestreden. We hebben allemaal een strijd te strijden. We hebben allemaal een loopbaan te lopen. Alleen de vraag is het de goede strijd? En is het de goede loopbaan? Heeft u het geloof, de waarheid behouden? En dan zegt Ruil, hij zegt, een van de dingen als het nou gaat over zekerheid in het leven, een van de dingen die daaraan verbonden is, is een goed geweten. En dan citeert hij de Christenreis, waar hij wijst op een passage waarin de Heer eerlijk met de Heer goed geweten had afgesproken dat als hij aan het einde van zijn reis zou komen bij die doodsrivier, dat dan die man, die Heer goed geweten, erbij zou komen om hem te helpen. En Bunyan schilderde dat zo mooi af, dat die Heer eerlijk daarbij die doodsrivier komt en jawel, er is zijn vriend goed geweten en die draagt hem als het ware door die doodsjordaan heen. En Ruil zegt, reken erop dat een goed geweten een zaak is die zeer veel rust en steun kan geven in het sterven. En het tweede, de apostel Paulus die blikt vooruit. Hij zegt, die kroon is mij weggelegd die de rechtvaardige rechter mij zal geven in die dag. Nou, welke dag is dat? Dat is die dag van de oordeelsdag. En Ruil zegt, de apostel Paulus die kan met vrijmoedigheid uitroepen op die dag dat die grote witte troon straks geplaatst zal worden en de hele wereld geoordeeld zal worden. Hij zegt, dan zal ik de kroon ontvangen. Strakjes als daar die grote witte troon geplaatst wordt en de hele wereld en al de mensen die ooit geleefd hebben rondom die troon vergaderd zullen worden en de engelen zullen uitgaan om al de mensen uit al de hoeken van de aarde bijeen te vergaderen, al de doden uit de aarde zullen opstaan en allen voor het aangezicht gesteld zullen worden van hem die alles weet. En als daar dan de boeken zullen opengaan van het gedachtenis wat bij God is, waar de Heere alles in heeft opgeschreven. Als daar het vonnis geveld zal worden over mijn leven, zegt de apostel, dan zal ik de kroon ontvangen. Mag ik vanavond even de vraag stellen aan u en aan mij. Denkt u wel eens aan die grote witte troon? Denkt u wel eens aan die dag van de wederkomst van Christus? Denkt u wel eens aan dat geopende boek waar alles in is opgeschreven wat u ooit in uw leven hebt gedaan? Waar alles in staat? Wat niemand weten mag, wat niemand zien mocht, wat je niemand vertellen wil, heeft God allemaal opgeschreven in dat boek, het gedenkboek voor zijn aangezicht. En nee, God is niets vergeten en dat boek gaat straks open over uw en mijn leven en dan ligt daar je hele leven naakt en geopend voor God. Vreest u dan? Of niet? Zegt u dan, ik vrees niet. Ik zie die dag tegemoet met een groot verlangen. Nee, als ik aan die grote troon denk en aan die grote God en aan dat grote boek en aan die grote scharen van engelen en aan dat grote oordeel en aan dat onfeilbare vonnis van God over mijn leven, nee, dan vrees ik niet. Daar zul je toch goede redenen voor moeten hebben om dat te kunnen zeggen. Daar zal ik toch goede redenen voor moeten hebben, als ik dat zou durven zeggen, niet te vrezen. Maar de apostel niet. De apostel zegt, het is een zekere zaak, dat als ik daar zal staan, dat ik een kroon zal ontvangen. En nogmaals, als dat boek open gaat, dan staat daarin wat de apostel gedaan heeft. Toen hij die mensen heeft uit hun huizen heeft gesleept en Christus heeft vervolgd in zijn kinderen. Het staat alles in dat boek. Apostel, hoe is het mogelijk dat je zulke taal spreekt? Rel zegt, het grote sterke geloof van de apostel springt over alles heen. Over dat hele gedenkboek vol met zonde. En ziet op Jezus Christus zijn zaligmaker alleen. Ik zou daar zo meteen graag nog iets meer over willen zeggen. Ik wil u eerst een aantal keer een vraag stellen. Een aantal keer in contact brengen met enkele heiligen zoals die in de Bijbel beschreven zijn. Zoals zij aan het einde van hun leven hebben geschreven, gesproken of zoals over hen geschreven is. Om steeds maar die spiegel vanavond voor te houden, het is ja of nee. Kunt u vanavond met Jacob zeggen, als u vanavond de boodschap zou ontvangen dat u vanavond sterven moet, kunt u dan vanavond zeggen, op uw zaligheid wacht ik Heere, kunt u dat zeggen? Als vanavond de boodschap klinkt, voor 12 uur vanavond sterft u, wat zegt u dan? Ik wacht op uw zaligheid, Heere. 12 uur pas, is dat het antwoord van uw ziel? Kunt u met Job zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Kunt u zeggen, ik weet, ik geloof dat als ze straks dit mijn huid doorknaagd zullen hebben en al dat vlees doorknaagd zullen hebben, dan zal ik God aanschouwen. Kunt u zeggen met Job, ik zal geen vreemde zien. Kunt u het zeggen met David, zoals ik zojuist al citeerde op Psalm 23, al ging ik ook door een dal der schaduwen des doods, al moest ik vanavond door het dal van de dood heen, ik zou niet vrezen. Kunt u vanavond met Asaf zeggen: Gij zult mij leiden de laatste uren vanavond door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Kunt u vanavond zeggen, goed dan, met Simeon, dan laat ge, Heere, uw knecht vanavond heen gaan, in vrede. Waarom, Simeon, wel mijn ogen hebben uw zaligheid gezien? Kunt u vanavond bij het naderen van de dood verrukt uitroepen, dood? Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw verdoemenis? Hel, waar is uw overwinning? Kunt u vanavond de dood in het aangezicht blikken en zeggen, niets aan de dood verschrikt mij, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan? Kunt u het zeggen, het leven wat achter mij was, was Christus en het sterven is louter gewin? Kunt u dat zeggen met al die geloofshelden in Hebreeën 11, dat u uitziende bent naar dat betere vaderland hierboven? U zegt, wat een vraag. Wat een vraag. Moet ik daar werkelijk antwoord op geven? Ik ben 30 jaar oud. Ik ben 12 jaar oud. Ik sta net in de kern van mijn leven. Ik heb net kinderen gekregen. Nu hebben we de eerste kleinkinderen. Ik ben nog aan het werken. Straks ga ik met pensioen. Dan wil ik graag nog. Zijt gij bereid? Dus heeft u het wel gehoord van die vrouw hier in de gereformeerde gemeente? Half in de 60, begon wat te mankeren, werd in coma gebracht, kunstmatig, gestorven. Zo weg uit de tijd. En daarom is het vanavond een kernvraag, een wezensvraag. Bent u bereid? En als ik deze vragen stel, dan valt al direct al het andere weg, nietwaar? Dan gaat u vanavond niet tegen mij zeggen, is dat nou nodig om dat te weten? Dan gaat u vanavond niet tegen mij zeggen, nou ja, zou iedereen dat nou zo zeker weten? Dan gaat u niet tegen mij zeggen vanavond, zou dat dan misschien ook wel zonder zoveel zekerheid kunnen? Die vraag stel je alleen als je nog jaren hebt te leven, denk je. Als u vanavond sterven moet, dan stopt ons dogmatiseren en discussiëren en afwegen hoe het allemaal wel of niet zal zitten en zal moeten. Dan is de kernvraag van uw leven, de schreeuw van uw bestaan, weet ik dat? En daarom zegt Rel in dat eerste deel van dit hoofdstuk, je moet het weten. En daarom wilde ik vanavond toch wat dingen aan u voorhouden. U zegt, want als ik dat nou weten moet en vanavond beantwoorden moet, ja, dat vind ik heel moeilijk. Hoe weet je dat nou? Wat is nou de goede grond om dit te kunnen zeggen? Ik zou dat vanavond willen proberen voor te houden. Ik wil u vragen om daar zeer goed naar te luisteren. Het is misschien niet heel eenvoudig, maar wel heel fundamenteel. Als het gaat om sterven, dan draait het allemaal om de vraag of u al gestorven bent. En dat heeft verschillende kanten. Het eerste wat het heeft is, u moet weten dat Christus voor u gestorven is. Dat is het eerste. U moet weten of Christus voor u gestorven is. Dat zegt de apostel in 2 Korinthe 5 vers 15. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven. Dus dan moet je eerst weten. Is Christus voor mij gestorven? Weet u dat? Want als hij voor u gestorven is, heeft hij uw dood gestorven. Uw dood gedood. Dat is het eerste. Dus hij moet voor u gestorven zijn. In de toerekening. Het tweede. U moet weten, wilt u vaste grond onder de voeten krijgen, vaste zekerheid krijgen, dat hij niet alleen voor u gestorven is, maar dat u met hem gestorven bent. De apostel zegt dat in Romeinen 6. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven in de doop door de dood. Dus u moet weten dat hij ten eerste voor u gestorven is. Ten tweede moet u weten en geloven dat u met hem gestorven bent. Wat betekent dat, man? Het klinkt zo moeilijk, zo ingewikkeld. Je moet weten dat toen Christus aan het kruis uitriep, het is volbracht, en de Geest gaf, dat niet alleen hij is gestorven, maar ook ik. Ik zal er zo meteen nog wel proberen iets toe te lichten. Het derde, u moet ook persoonlijk, bevindelijk gestorven zijn. Zegt de apostel in Romeinen 7. Als het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Dus niet alleen moet u zeggen, hij is voor mij gestorven. Niet alleen, ik ben met hem op Golgotha gestorven. Maar u moet ook persoonlijk, bevindelijk gestorven zijn aan alles van uzelf. Lees maar naar Romeinen 7. En wat is de vrucht hiervan? De vrucht hiervan is, zegt Paulus in Romeinen 6, want die gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Ik zal het uitleggen. Iemand is alleen verantwoordelijk te houden voor zijn daden, voor zijn schulden, voor zijn keuzes, verplichtingen als hij leeft. Als iemand sterft, dan houdt dat op. Daarom zegt de apostel, u moet gestorven zijn. Dan alleen stopt het eisen van de wet. Dan alleen stopt de macht en de kracht van de zonde. Als u sterft, dan stopt alles. Die gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Daar heeft de zonde niks meer over te zeggen. Dus dat is het eerste. U moet gestorven zijn. En dan het tweede, u moet ook leven. En dat beschrijft de apostel in Galaten 2. Ik ben met Christus gekruist, maar ook ik leef. Christus leeft in mij. En dat is het leven, kind van God, vanavond, waar ik u toch vanavond, als de Heer het geeft, onderwijs in wil geven. Ik hoop dat u werkelijk de kern van het evangelie hebt verstaan in uw leven. Als het gaat om datgene wat de apostel in de brieven beschrijft, dat u die troost hebt mogen leren kennen. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Wat een troost. Ik ben met hem gestorven. Wat een troost. Ik ben gestorven. Wat een troost. Er is niets meer om mij voor aan te klagen. Je gaat toch niet bij een dode nog aankloppen en zeggen, je moet betalen. Dat doet niemand, want die is dood. De apostel zegt, u moet gestorven zijn, want dan valt er niks meer bij u te halen. En door die dood heen ontvangt u het leven, het opstandingsleven van Christus. En dan komt dat nieuwe leven, waarvan u zegt, ja maar man, ik geloof dat ik gestorven ben en dat mijn schuld daardoor is weggedaan. Dat in het offer van Christus de hitte van Gods gramschap is geblust. Maar nou komt het vanavond. Nou heb ik na ontvangen genade ook zonde gedaan. En hoe zit het daar nou mee? Hoe moet dat nou? Hoe moet het nou dat ik nog steeds uit zwakheid in zonde val? Ja, hoe moet het dan met die zonde? En dan geeft de apostel nog een ander geheim. En ik besef me dat het lastig is, maar het is de kern om te komen tot die zekerheid van het heil. Wat zegt de apostel? Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, enzovoorts. Wat ik wil doen, doe ik niet. Herkenbaar, hè? Wat ik haat, dat doe ik. Maar dan komt het geheim. En ik kan het ook niet bevatten. Ik kan het ook niet klein krijgen. Maar ik geloof van ganse harte dat hier de vrijheid van het kindschap Gods in ligt. Hij zegt, ik ben gestorven, dus datzelfde doe ik niet meer. Wat een geheim, hè? Ik ben gestorven, ik leef, en in dat nieuwe leven doe ik nog zonde. Hij zegt, maar dat doe ik niet meer, dat doet nog dat oude vlees van vroeger. Dat wat gestorven is, brengt nog van die stinkende vruchten voort. Datzelfde nu doe ik niet meer, maar de zonde die in mij woont, en indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. De apostel zegt eigenlijk, ik ben gestorven, en wat ik nog leef, leef ik in Christus, en wat ik in dat nieuwe leven nog aan zonde doe, dat doe ik eigenlijk niet meer. Dat doet de zonde die in mij woont, maar niet meer ik. Diep, hè? Diep, hè? Als u dit niet verstaat, dan leeft u misschien wel met de zekerheid dat u zegt, ik weet mijn verlosser leeft. Ik weet dat hij voor mij gestorven is. Ik weet dat ik in hem gestorven ben. Ik weet zelfs in mijn leven dat ik aan alles gestorven ben. Dus ik zou durven zeggen, daar staat een finale streep in mijn leven. Al het oude is voorbij gegaan. En ik denk dat God nooit meer aan die zonde denkt van vroeger. Nou, dat is troostvol, hè? Dat is ook vaak na ontvangen genade. Dan sta je in die vrijheid dat je geloven mag en zeker weten mag. Alles is vergeven, maar dan komt het, hè? Dan val je toch weer in zonde uit zwakheid. En dan begint het van binnen weer. Ja, je aan te klagen. En dan zegt het van binnen, ja, je mag dan misschien geloven dat je zonden vergeven zijn, wat toen. Maar hoe zit het dan met de zonde van nu? En dat is het diepe geheim wat de apostel heeft geleerd. En waarom de apostel zo durft te roemen in het aanschijn van de dood. Hij zegt, wat uit het verleden was, is vergeven. En wat ik in het heden gedaan heb, deed niet ik, maar de zonde die in mij woont. Ik wil er niet eens wat mee te maken hebben. Zo staat hij in de vrijheid, de kinderen Gods, niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, vrij van zonde en schuld. Ja, en als je dan naar de dood kijkt, dat leert de apostel ook. De apostel zegt, de prikkel, het beangstigende, het bangmakende van de dood is de zonde. De dood op zichzelf is niet beangstigend. Maar er zit een prikkel in, die zo vlijmscherp en zo beangstigend, dat is de zonde. En een ieder die met zonde door de dood gaat, zal die prikkel ervaren op een onuitsprekelijke wijze. Maar de apostel zegt, de zonde is weg. De zonde is geworpen achter de rug van God door Christus. Mijn zonde heeft Christus aan het hout genageld. Het handschrift der zonde heeft hij met zijn bloed uitgewist. Dus als ik naar de dood kijk, dan zie ik een dood zonder prikkel. Ziet u dat de hele vraag over zekerheid van het hel, over zekerheid om de dood in te gaan zonder verschrikken, helemaal te maken heeft met de vraag of u het rechte zicht hebt op de vergeving van de zonde. Ik zeg het nog maar, want het is moeilijk. Als u zeker mag weten dat Christus voor u gestorven is. Als u zeker mag weten dat niet alleen hij, maar ook u op Golgotha gestorven bent. Als u zeker mag weten dat u in uw leven zelf aan alles gestorven bent wat Christus niet is. En u mag wandelen in dat nieuw godzalig leven, waarbij u zegt, al die zonden die uit zwakheid me nog aankleven, ik distantieer me ervan, het zijn mijn zonden niet, het is niet van mij. Het is mijn oude vlees. Ik voel wel aan dat dit een leer is die zo ingaat tegen ons gevoel. Tegen onze gedachten, ook voor mij, dat u zegt, dit vind ik heel ontzettend. Dit vind ik eigenlijk een vreselijke leer. Maar ik zeg u, zonder deze leer zult u nooit volledige zekerheid van het heil hebben. En nooit met zekerheid de dood kunnen aandoen. U zegt, dat betwijfel ik toch. Nou, dan stel ik u maar een hele eenvoudige vraag. Hoe moet het dan straks in het stervensuur met die zonde die u die laatste minuut voor uw sterven nog doet? Als dat uw zonde is, die u moet betalen, dan heeft u een prikkel in uw dood en komt u voor eeuwig om. Dus u zult een volkomen gerechtigheid van Christus moeten hebben. U zult volkomen vergeving moeten hebben. En u zult moeten leren dat vlees wat mij nog aanhangt en aanklaagt, wat de zonde doet, dat je het geheim mag leren kennen, doch niet meer ik. U zegt, maar dat is toch wel vreemd hoor. Want als je dat nou werkelijk zou geloven, ja, dan kun je toch eigenlijk zondigen wat je wil. Toch? Ja, dan zondig je gewoon. En dan zeg je, nou niet ik. Dan heb je er niks van begrepen. Dan leef je niet bij het feit dat Christus voor u gestorven is. Dan heb je nooit op Golgotha gestaan en gezien wat het hem gekost heeft. En ieder die gezien heeft wat het Christus gekost heeft om zondaren zalig te maken, zal nooit en te nimmer in zijn hoofd halen om goedkoop te denken over de zonde. Ik kan u wel zeggen, als u deze vrijheid in Christus niet kent en niet beleeft, dat u een naar leven zult hebben. En daar kom ik de volgende keer, als de Heer het geeft, wel op terug. Dat Rel in dit boek beschrijft dat er ook vele kinderen van God zijn die niet de zekerheid van het heil hebben. En dat komt hierdoor. Ze verstaan niet werkelijk wat het zeggen wil gerechtvaardigd te zijn door het geloof. Volkomen heilig en rechtvaardig te zijn in Christus. En dat de zonde die ik nog doe, doch niet meer ik. Dus er is een volkomen zaligheid in Christus. En er is een volkomen zalige afsterving zonder prikkel in Christus. Zal ik dat nou weten? Kind van God, weet je dat? Weet je dat? Weet je dit heel zeker? U zegt, hoe zal ik het weten? Nog een paar dingen. Dan zal ik stoppen. Ten eerste, omdat Christus het heeft beloofd. Bij zijn vertrek heeft hij gezegd, uw hart wordt niet ontroerd, niet in de war raken, niet bang worden, niet vrezen. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder tot u en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Kind van God, Christus zegt vanavond, ik kom eraan. Ik ben nog wat bezig om uw plaats te bereiden, maar als ik klaar ben, kom ik. Kom ik u halen, kom ik u inzamelen, wil ik u brengen in het huis van Vader. U zegt, er is toch wel plek, heren. Vele woningen, anders zou ik het gezegd hebben. Begrijpt u nou dat Paulus, ondanks zijn leven vol zonde en schuld, kan zeggen, ik heb een begeerte om ontbonden te worden met Christus te zijn. Dat is ver weg het beste. Kunt u nou voorstellen dat de Heilige Schrift spreekt over een verlangen van de kerk naar die dag? Moet zomaar in de voorbereiding denken aan Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuw Jeruzalem, nederdalende van God, uit de hemel toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Kom, verlangt u ernaar, naar die nieuwe stad, naar dat nieuwe Jeruzalem die versierd is voor al degenen die hier gestorven zijn, maar het leven in Christus mochten vinden? Verlangt u ernaar om dit wezensbestaan te mogen achterlaten en te mogen heen gaan? Naar die grote stad waarvan geschreven staat, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Verlang je er nou niet naar, naar die nieuwe stad, dat nieuwe Jeruzalem waar God zelf zal zijn? Waar God uw God zal zijn. Waar die bij u wonen zal. Waar je zo gemeenzaam met God zal mogen leven. En dan verlang je er nou niet naar, kind van God, dat tranendal van dit leven vol teleurstellingen en moeite en verdriet en verwarring. Verlang je nou niet naar die dag dat hij de tranen van je ogen zal afwissen en zal zeggen, daar zal geen dood meer zijn en geen rouw en geen gekrijt, geen moeite. Al die dingen zijn voorbij gegaan. U zegt, weet Gods kind dat nou? Leeft Gods kind hier nou bij? Kun je dat nou weten? Nou ja, de Nederlandse geloofsbelijdenis, die eindigt er ook zo kostelijk mee, hè? Daarom verwachten wij die grote dag, met een grote twijfel, groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. En daarom vanavond begonnen we met die onbegrijpelijke situatie dat een apostel Paulus met zo'n zondig leven zo mag roemen. En we leerden vanavond ten eerste dat het zeer behulpzaam is om zorgvuldig te leven, zodat in uw sterven u een goed geweten zult hebben. Ten tweede hoorden we vanavond dat het zeer noodzakelijk is om de rechtvaardiging van de goddeloze daadwerkelijk te verstaan, opdat u zou leren staan in de vrijheid der kinderen Gods. Ten derde hoorden we dat het geen misschientje is, want het stoelt op de belofte van Christus dat hij komt, terwijl hij plaats aan het bereiden is. We hoorden dat uw hart mag worden uitgelokt om daarnaar te verlangen, naar die dag, zoals de apostel Paulus het ook zegt, dat hij gedrongen wordt. Uitziende naar die dag van die grote ruiling. En tot slot zou ik u graag een paar woorden uit Psalm 27, vers 7 in een andere berijming willen voorlezen. Misschien mag het u troosten, kind van God. Misschien mag het u troosten, arme zondaar, die zegt, is er voor mij nog doen aan. O, als ik niet met opgeheven hoofden zijn heil van dag tot dag verwachten mocht. O, als ik van zijn goedheid niet geloofde dat hij te vinden is voor wie hem zocht. Wees dapper hart, houd altijd goede moed. Hij is getrouw de bron van alle goed. Wacht op den Heere die u in zwakheid schraagt. Wacht op de Heere en houd u onverzaagd. Wees niet bang, kind van God. Houd het daarvoor dat je gestorven bent. Houd het daarvoor dat wat je leeft, je in Christus leeft. Houd het daarvoor dat wat er nog aan zonde in je leven is, dat het je vlees is wat sterven moet, doch niet meer ik. En houd het daarvoor dat de belofte van Christus ja en amen is en dat die komt, hoor. Vandaag, morgen, over een jaar, maar hij komt en hij zegt, kom in, gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk dat voor u weggelegd is. Grijp moed, zondaar vanavond die zegt: als ik vanavond sterven moet, ga ik voor eeuwig verloren. Als ik vanavond te maken krijg met dat gedenkboek voor Gods aangezicht, en als God vanavond gaat richten over mijn leven, kom ik eeuwig om. Zit die vanavond zondaren die zeggen: zo is het. Als het vanavond voor 12 uur afgelopen is, moet ik voor eeuwig naar de hel. Moet ik voor eeuwig naar die plaats waar het brandt van vuur en zilver. Moet ik voor eeuwig naar de verdoemde, naar de duivelen. Moet ik eeuwig God vloeken. Heb ik hier vanavond nog gezeten en gehoord van de rijkdom die er is in Christus. En dan moet ik voor eeuwig wegzinken. Zitten er vanavond die dit uitroepen. Zou ik u zo graag uit de grond van mijn hart willen voorstellen dat er een Christus is. Dat er een zaligmaker gekomen is. U hoort het al. Zaligmaker, om zondaren zalig te maken. U zegt: mijn zonden zoveel om ze weg te dragen. U zegt: mijn schuld zo groot om het weg te dragen. U zegt: God is zo toornig op mij om tussen u en God in te gaan staan, zodat God door zijn eigen lieve zoon heen op u ziet en zijn toornig gramschap vol aangezicht, vol vrolijkheid en licht wordt in Christus. U zegt: als u wist wat ik gedaan heb, o mens. U zegt: zo zwaar gezondigd, zo ontzaglijk zwaar gezondigd, is hier nog doen aan? Ja. Want het bloed van Christus Jezus wast en reinigt van alle zonden. U zegt moedvolle woorden, moedgevend: ik zal er eens over denken, te laat, te laat. U zegt: ik zal er eens overwegen, misschien is het vanavond te laat. Heden dan, strakjes als je thuis komt, op je knieën vallen. En roepen. En roepen. U zegt: wat zal ik doen? Roepen. Schreeuw om genade. Om vergeving. Om verzoening. U zegt: zou die komen? Zou die willen komen? Zou die gewillig zijn om te komen? Om mij, arme zondaar, op te rapen en zalig te maken? Zou die het willen? Wat een dwaze vraag. Een ontzettend dwaze vraag. Zou hij de schoot van zijn vader verlaten hebben? Naar de aarde gekomen zijn? Zich laten bespugen en bespotten, beschimpen, aan het kruis laten nagelen, in de hitte van de zon willen hangen? Zou hij van God verlaten willen worden om vervolgens geen zondaren zalig te willen maken? Het kan alleen de duivel verzinnen. Kan alleen je goddeloze vlees verzinnen. Maar Gods woord zegt iets anders. Komt alle tot mij. Zo vermoeid. Zo belast. Zo beladen. Zoveel zonde. Kom tot mij. En uw ziel zal leven. Daarom vanavond. Ik hoop dat het gewicht, dat u het voelt. Er is geen tijd te verliezen. We kunnen hier volgende keer staan over 2 weken. En met elkaar terugblikken en zeggen: die of die is er niet meer. Kan. En dat terwijl er genade is. En vergeving. En verzoening. En een Christus. Zult u nooit zo dwaas zijn om te zeggen: morgen. Want misschien komt morgen nooit. Kind van God. Misschien is uw ontbinding aanstaande. Kan. Ik hoop dat u het zeggen mag. Weten mag. Erin roemen mag. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op. In zijn heerlijkheid straks mag ik zingen. Met die grote scharen. ontelbare scharen. En weet je wat ik denk? Hè? Wat ik geloof? Hè? Dat boven dat ontzaglijke gezang van al die gezaligden en van al die engelen, die ijle klanken van de kinderstemmen er bovenuit zullen komen, die jubelen en juichen, omdat ze zalig geworden zijn. Laat de kinderen tot mij komen, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zullen we de Heere bidden en danken. Heere, zo kwam u vanavond tot ons met die ontzaglijke vraag: waar zult u de eeuwigheid doorbrengen? Zo kwam u vanavond tot uw kinderen met onderwijs, waardoor ze staande gemaakt mogen worden in de vrijheid der kinderen Gods. Zo kwam u vanavond met onderwijs om ons te funderen in het vaste geloof, opdat we roemen mogen, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde geschonken. Zo kwam u vanavond tot zondaren, om ze te lokken, te nodigen, te roepen. En u weet dat er vanavond zijn, van wie het hart uitschreeuwt tot u, de God die leeft, om genade. En ik bid u, neig uw gunstig oren, wil naar hun smeekstem horen, merk op hun jammerklacht en zeg tot hen: ik ben uw heil, alleen. Zeg tot arme verloren zondaar: kom, laat ons ruilen, ik uw zonde en u mijn gerechtigheid. Ik verlangen naar, Heere, zondaren zalig, tot roem van uw genade. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef al het zondige, al het tekort. Zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. Ik wil Oudeling van Horssen vragen om af te sluiten met zingen. Ja, misschien nog een. Oh. Dan zullen we nog met elkaar zingen. Ik heb Psalm 56. Psalm 56, vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Hoort u het? Ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? Ik vrees hen niet die mijn smart vermeren, mij dag op dag door laster taal onteren, mijn woorden in een valse zin verkeren, arglistig mij verraan. Psalm 56, vers 2. Thank you. Misschien is er nog wel iemand die iets wil vragen of zeggen of toevoegen. Dan mag dat gerust. Mag het ook straks persoonlijk doen. Als iemand dat fijn vindt, dan mag dat gerust. Ik wil best de uitwerking op het systeem zetten. Dan kun je het nog nalezen. Dan heb je ook alle teksten erbij. Zal ik dat doen? Ja. Je mag het ook meenemen in het blaadje als je wil. Dan kun je het nog nazoeken. Ja. Nog meer vragen? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Of op de oordeelsdag de zonden van Gods kinderen nog weer voor de dag gehaald worden, terwijl ze in het leven zijn geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is de vraag. Daar zijn wat verschillende gedachten bij. Ik heb eens een lezingenserie over de viervoudige staat van Boston mogen houden. En Boston die stelt heel nadrukkelijk dat zodra de Heer Jezus terugkomt, dan zullen eerst de Godzaligen hem tegemoet gaan in de lucht. Dan zullen zij met hem zitten op tronen en met hem de wereld oordelen. Dus zij zullen dan geen onderdeel zijn van het oordeel, maar zij zullen met hem de wereld oordelen. Er zijn ook wel andere theologen en oudvaders die zeggen nee, het zal ook een oordeel zijn over de godzaligen, opdat veel helderder zal worden hoe groot Gods genade is. En dat is ook best wat voor te zeggen als je kijkt in de Bijbel hoe open en eerlijk de Bijbel schrijft over de zonde van David en van Abraham. En vult u alles maar in, dan doet God dat ook om zijn grote genade te laten zien. Dus in de lijn van Boston, dan zou de wereld niet weten hoeveel zonden er bij Gods kinderen geweest zijn die desondanks vergeven zijn. En als dat wel open gelegd zal worden, en dan zal dat ook tot roem van Gods genade zijn. Ten derde, maar dat is meer een verstandelijke reactie. Alle dingen zullen naakt en geopenbaard worden. Maar er is ook heel veel zonde gedaan in interactie tussen mensen. En het is menselijk gesproken onmogelijk om zonde die tussen twee mensen hebben plaatsgevonden, waarbij een goddeloze en een rechtvaardige betrokken zijn, dat dan wel geoordeeld zal worden bij de goddeloze, maar het deel van de rechtvaardige dan weg zal zijn. Begrijpt u? Dus dat maakt het wat lastiger. Uiteindelijk, ik heb daar vroeger als kind ook wel veel over nagedacht. Dacht ik van ja, de oordeelsdag, dan weet in één keer iedereen alles. Ik denk persoonlijk dat iedereen genoeg heeft aan zichzelf. Het is ook heel ontzettend als het gedenkboek opengaat. Ik denk niet dat er nog één seconde overblijft om je druk te maken over de zonde van de buurman. Als je eigen boek opengaat. Dus dat zijn wat verschillende antwoorden. Ik heb daar geen. Persoonlijk denk ik dat de lijn die Boston aanhoudt een hele troostvolle en hele bijbelse lijn is. Maar ik laat dat. De finale oordeel kan ik er niet over vellen. Nee. Nog meer vragen? Ja. 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 Zeker. Ja. Ja. Ja, de vraag is of de lijn die nu getrokken is, hè, dat het noodzakelijk is om te weten dat Christus voor ons gestorven is en dat wij met hem gestorven zijn en dat we zelf aan alles gestorven zijn. Dat we mogen weten en geloven dat ook onze zonden na ontvangen genade ons niet meer worden toegerekend. Of dat niet te smal is om daar de troost op te funderen. Omdat u zegt, het is toch ook nodig dat Gods kinderen in het leven opnieuw openbaringen ontvangen en troost ontvangen. Dat is denk ik wat u bedoelt. Ja, nee, dat ben ik het geheel mee eens. Maar ik denk dat die dingen beide waar zijn. Dat we gefundeerd moeten worden in het geloof. En dat er nog steeds zoveel twijfelzucht in ons is dat we nodig hebben. Dat de Heer toch nog steeds zelf komt en zegt, zie ik ben u heil alleen. Dat is ook waar. He, maar het is toch wel heel opmerkelijk dat als je de Christenreis leest van Bunyan. Dat Christen dan door het poortje gegaan is. Wat een type van Christus is naar ik geloof. En hij toch daarna nog dat pak op zijn rug heeft. Als je dan zijn eigen biografie leest over zijn eigen leven. Dan zie je dat hij beschrijft dat hij echt met Christus verenigd is. En toch nog steeds die last van die zonde voelde. Waarom? Omdat hij niet het goede onderwijs kreeg in zijn omgeving. Wat het zeggen wil om gerechtvaardigd te zijn door het geloof alleen. En dan in de Christenreis tekent hij het huis van uitlegger. En na het huis van uitlegger komt hij bij het kruis. En dan valt dat pak van zijn rug in het graf. En als je dat naast zijn biografie legt, dan zie je dat hij dat huis van uitlegger is voor hem de gelaten brief van Luther. Hij vindt in zijn leven, terwijl hij met Christus verenigd is, maar toch nog worstelt met dat gevoel van de zonde, vindt hij een hele oude editie van het commentaar van Luther op de gelaten. Hij zegt, dat viel helemaal uit elkaar, maar hij is het gaan lezen en dat was zijn huis van uitlegger waar hij onderwijs kreeg, wat het zeggen wil, om rechtvaardig te zijn. In Christus. En ik denk daarom dat het zo noodzakelijk is. Om die leer van de rechtvaardiging van de goddeloze is noodzakelijk om werkelijk in de vrijheid te staan. En daarbij blijven we nog zo vaak Emmausgangers die het nodig hebben om opgezocht te worden. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Nee, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja, zo is het. Ik denk ook dat ook al mag je zo staan in die vrijheid. Hè, en ook al word je niet meer door dat juk der dienstbaarheid bevangen. Dat zegt onze dominee ook zo vaak. God heeft het wel vergeven, maar ik kan mezelf niet vergeven. Dus dat leven na ontvangen genade in de vrijheid is toch een leven van bittere tranen over de zonde. En toch, en dat is toch wel heel wonderlijk, bij Paulus aan het eind van zijn leven, hij rept er geen woord meer over. Terwijl hij dat gedurende zijn leven wel doet. En als het ware toch heel helder maakt van, ik mag ingaan op grond van de gerechtigheid van Christus alleen. En dan is al het oude toch echt voorbij gegaan. Dat, ja, dat is toch wel heel troostvol, denk ik. Ja, precies, ja. Ja, ja want het psalmenboek is natuurlijk helemaal vol met psalmen die vertolken wat die worsteling van het leven is. Ook na ontvangen genade. Ja. Ja, ja, ja. Dat, ja. 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 De opmerking voor de mensen die thuis meeluisteren, herhalen, maar even de opmerking is dat als je beleidt dat de zonde die je nog doet na ontvangen genade, dat ik dat niet meer doe, gaat dat dan niet voorbij aan de werkelijkheid dat elke zonde ook beweend moet worden. Nou, dat is waar. Toch denk ik persoonlijk dat als we in zonde vallen, dat ons eigen vlees, maar ook de duivel er alles aan doet om ons de moed te benemen. En als je de moed ontneemt, ga je vluchten van God. Terwijl, als je deze leer, ik kan het ook niet vatten, hè, maar als je dit het echte kern van je leven mag zijn, dan beween je vergeven zonde. En dan vlucht je tot Christus met vergeven zonde. En dan worstel je met vergeven zonde, maar wel in de staat van vergeving. En ik denk dat toch de nood van alle tijden is dat we gedurig nodig hebben om weer die leer van de Galatenbrief en de Romeinenbrief weer te leren. om echt in die vrijheid te staan. Anders worden we christenen die de hele dag bezig zijn met de vraag, ja, is het nou wel of niet waar? Maar dan, dan blijft er niks over van het leven in Christus, maar ook naar de wereld buiten ons. Maar het is een geheim, ik bevat het ook niet. Ja. Meer vragen of opmerkingen? Alle wel thuis dan.
Yeah.